Gemeente, laat ons deze godsdienstoefening aanvangen met het zingen van Psalm 107 en daarvan het eerste vers. Loof den Heere gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk zeer genadig en goed in eeuwigheid. Dit zegt elk die gered, door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet. Uit weerspartijders handen, noemde u Psalm 107, vers 1. De schriftlezing voor het avontuur kunt u vinden in de algemene brief van Judas, van vers 8 tot en met 16. Maar vooraf lezen we de belijdenis des geloofs, artikel 29, waarboven geschreven staat, van het onderscheid en de merktekenen der ware en valse kerk. Wij geloven dat men wel naast de geluk en met goede voorzichtigheid uit de woorden Gods behoort onderscheiden, welke de ware kerk zij, aangezien alle sekten die heten dagen in de wereld zijn, zich met de naam der kerk bedekken. Wij spreken hier niet van het gezelschap de hypocrieten, welke in de kerk onder de goede vermengd zijn, en intussen van de kerk niet zijn, hoewel zij naar het lichaam in haar zijn. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten, welken zeggen dat zij de kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predicatie des evangelies oefent. Indien zij gebruikt de reine bediening der sacramenten, gelijk ze Christus ingesteld heeft. Zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonde te straffen. Kortelijk, zo men zich aanstelt naar het zuivere woord Gods, verwerpende alle dingen die daartegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zekerlijk de ware kerk kennen, en het komt niemand toe zich daarvan te scheiden. En dan gaande degene die van de kerk zijn, die kan men kennen uit merkteken de christenen te weten, uit het geloof. En wanneer zij aangenomen hebbende de enige zalig maken Jezus Christus, de zonde vlieden en de gerechtigheid najagen, ten waren God en de naaste liefhebben, niet afwijken nog de rechter nog de linkerhand, en hun vlees kruisigen met zijn werken. Alzo nochtans niet alsof men er nog geen grote zwakheid in hen zij, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen huns levens, nemen de gestadelijk een toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in de welke zij vergeving hun zonden hebben door het geloof in hem. Aangaande de valse kerk, die schrijft zich en haar ordonantien meer macht en autoriteit toe dan de woorden Gods, en men wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet gelijk Christus in zijn woord verordend heeft, maar ze doet daar af en toe, gelijk als het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heiliglijk leven naar het woord Gods en die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn lichtelijk te kennen en van elkander te onderscheiden. We hadden nu genoemd te zullen lezen uit de algemene brief van Judas, van vers 8 tot en met 16. Desgelijks evenwel ook deze, in slaap gebracht zijnde, verontreinigen het vlees en verwerpen de heerschappij en lasteren de heerlijkheden. Maar Michael de archangel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraf u. Maar deze hetgeen zij niet weten dat lasteren zij, en hetgeen zij natuurlijk als de onredelijke dieren weten in hetzelfde, verderven zij zich. Wee hun, want ze zijn den weg van Kaan ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaam zijn zij heen gestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan. Deze zijn vlekken in uw liefdemaaltijden, en als zij met u ter maaltijd zijn, wijden zij zichzelf een zonder vrezen. Zij zijn waterloze wolken, die van de winden omgedreven worden. Zij zijn als bomen in het afgaan van een herfst, onvruchtbaar, tweemaal verstorven en ontworteld. Wilde baren de zee, hun eigen schande opschuimende, dwalende sterren, terwijl de donkerheid de duisternis in de eeuwigheid bewaard wordt. En van deze heeft ook Enoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die ze goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Deze zijn murmureerders, klagen ze over hun staat, wandelen naar hun begeerlijkheden, en hun mond spreekt zeer opgeblazende dingen, verwonderende zich over de personen om des voordeels wil. Tot zover.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren. die de hemel en de aarde geschapen heeft uit het niet, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting, wordt u rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God en den Vader en van Christus Jezus zijn Zoon in en door de gemeenschap des Heilige Geestes. Amen. Psalm 29, vers 1 en 6. Aardse machten, loof den Heere, geef den Heere sterkte en eer. Dat de lof van z'n hoogste naam alle grote roem beschaam. Vorsten, voegt u hem in het midden van zijn heiligdom ten aanbidden. Voegt u met de getrouwen zere heerlijkheid ontvouwen. En het zesde vers. Loof den Heere die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. Hem die Jacobs heilig kroost, zegenen zal met vreed en troost. 1 en 6 van Psalm 29. Oudjaargeliefde, voor iedereen is dat wel bekend dat wij aan de tijd van het jaar dan hebben te zijn en dat hier in de wisseling van de tijd wij staan om de drempel over te gaan naar een nieuw jaar. En als wij dan daarvan de gedachtenis nemen, memoreren hetgeen wat er in de achterliggende tijd geweest is, dan kunnen wij wel denken dat er vreugdevolle dingen zijn en dat er ook verdrietige dingen zijn. Of eigenlijk, als ik er nog één zou bij willen voegen, ook verbijsterende dingen. Want wanneer wij aan alles denken wat er nu plaatsvindt, dan kunnen we denken, het verbijstert ons vaak. En als wij dan aan die vreugdevolle dingen denken, dan zou je dan denken natuurlijk aan de geboorte van kinderen, om dat zomaar te noemen. De geboorte van kinderen, dat is een vreugdevolle zaak. En dan zouden wij kunnen denken aan de trouwerijen, de huwelijken die gesloten zijn. En dan denken wij dat is een vreugdevolle zaak. Maar er staat natuurlijk ook wel dit tegenover. Wanneer er dus dan geen kinderen geboren zijn en we hebben dus dan een gesloten baarmoeder. Of wij denken wel dat de kinderen in het graf hebben te liggen, dan zie je net weer de andere kant ervan. Of wanneer dan die huwelijken gesloten hebben te zijn, dat er dan ja, de vreugde te zijn, dat de andere kant weer de verdrietige is. En wanneer dan de huwelijk ontbonden worden door de dood en dat er door de scheidingen plaats te vinden. En dat dus dan de huwelijken weer dus dan ontbonden worden. En dan zie je weer die andere kant dan natuurlijk. En als wij dan, ja, denken we hebben een jubileum achter de rug. En dan kun je ook weer denken, ja, de anderen, dat hebben we net niet bereikt. Dan hebben we dat net niet bereikt. Er zijn nog een paar maanden. En dan hebben we zoveel jaar getrouwd geweest. Maar het is niet gebeurd, want de dood die dan mijn man weg. Of vrouw weg. Nou ja, dan heb je dus dan die twee dingen. Dan zijn verdrietige dingen en dan de vreugdevolle dingen. En als je dan zegt, wat is er dan aan de verbijstering? De verbijsterende dingen, dan kun je zeggen, dan moet je letten op de maatschappij dan. Die het te gebeuren. Wat er in de maatschappij allemaal gebeurt, dan zie je wel, dat is als afgang de wateren. Dan kun je zeggen, het hollen de pijs gaat alles dan achteruit. Dat zijn die verbijsterende dingen. Die jonge mensen die groeien natuurlijk in deze tijd dan op. En dan zeg je, dobre, waar heb je het dan over? Die zijn eigenlijk dan altijd al in deze tijd dan hier dan bezet met al de moderne dingen. Communicatiemiddelen en al die dingen erbij. En ze zeggen, waar heb je dat dan toch allemaal over? Maar de ouderen die weten het wel. Wanneer wij nog bij de jaren 50 en voor die tijd in 60 of 40 zelfs dan ook nog geleefd hebben. Dan zeg je, wat is dat toch allemaal? Allemaal toch hard achteruit gegaan. En toen ging het een klein beetje achteruit. En zo langzamerhand achteruit. Maar het is net of er nergens geen taboe op meer is. Dat er zegt de gren. Dat het hekken van de dam hebt te zijn. Dat je zegt, nou de schandelijkheid is hoogvaandel in die schandelijkheid. En niemand schrikt er meer van. Behalve degene die er zich daar nog in onder hebben te verbijsteren. Hoeveel alles dan weggezonken is. En als je dan uit de maatschappij hebt genoemd, dan kun je de politiek uit te zien. Wanneer je dus de kranten te lezen, dan zeg je, ja, bij de leidslieden, waar hebben ze het toch eigenlijk over? Over Zwarte Pieten en ik weet niet over alles dan. Het lijken wel onzinnige. Ja, ik zeg het niet voor iedereen hoor, maar daar zegt de spreuken wel van, als die ons moeten regeren, de kinderen, nou ja, dan kun je gezien het, we gaan hard naar het verderf toe. Nou goed dan, wat noemt het dan eens wat? Nou de euthanasie natuurlijk of de abortus. Of ik dan kijk dat de zondagspet ook hier dan niet met handhaafd te worden. Dat alles dan open te stellen wat verkeerd is. En dat de dienst des Heren verachten vertreden is. En dat wij aan God geen boodschap hebben. Nou zulke dingen dan, het wordt allemaal vrijgegeven. Wat een verbijstering toch eigenlijk allemaal. En als je dan niet meer weet of je man of vrouw hebt te zijn. Wat de zotheid toch, wat de verkeerdheid toch. Zijn dit nou de pleite landslieden? Welke hier ons moeten regeren? Welkom storten in het verderf als niet eer het niet komt te verroeten. Zo snel gaat het allemaal. Verbijsterend. Nou ja, als ik dan... dan denk je, kerkelijke leven, ja, och, het gaat toch eigenlijk nog best een dominee. Het is allemaal toch zo aardig in het kerkelijke leven. En je moet allemaal geloven dat het uit God is. Je moet allemaal denken dat het waar is. Je moet allemaal denken dat het door de geest is. En je moet allemaal denken dat je mag er niks van zeggen. Ja, maar het is één grote chaos hoor. Geen wonder dat de kinderen het stuur kwijt zijn. En als je daarna moet luisteren en daarmee moet in zee gaan... Nou, ik wil mijn eigen arme ziel er ook niet aan toegeven, hoor, om daarmee in zee te gaan. En je wordt openlijk misleid en je wordt openlijk bedrogen. De dwaaleer, nou, als ik dan het hoofdstuk dan nalees, nou, dan ken je het wel, Korach. De echte Korach, die gaat nog tegen die Korach, die gaat tegen de echte knechten wel tekeer, hoor, tegen Mozes. Maar hij is levend naar de hel gegaan. En Biliam, dat was een loopprofeet. Nou ja, als het niet genoeg verdient, dan geef ik het ook op, hoor. En zo gaat het dan. Ja, als je dat in het kerkelijke leven kijkt, dan hoe ver dat het allemaal weg is. Ja, nou, dan moet je de wereld maar ingaan. Nou, als je de snelste weg naar de hel wil gaan, en dan moet je dan de wereld ingaan. En dan is het gauw gebeurd met je. Als je dan toch wel wat kiezen wil. Maar ja, aan de zijde staan, en dan zie je wel dat de Heer heeft te regeren. En dan zie je wel dat de Heer het altijd zijn kerk in stand te houden. En dat de Heer toch dat de zorg blijft dragen voor degene die op hem hebt te hopen. En dat het toch zeker zal wezen dat de Heer het dan het nooit komt op te geven, ook van eigen niet. En wat hij dan aan het werk van God verricht te wezen. En dat hij ook aan zijn zaad te denken. Dus dan heb ik toch nog moed, kinderen. Jeugd, families. En als ik dan naar de kinderen te kijken, dan zeg ik, hij is die God van de geslachten. Ja, hij is dan, ja, die God die van God van Abraham is, die de lijnen die hij getrokken heeft en altijd nog zijn volk een gouden draad heeft beloofd, welke dan door de geslachten heen te gaan. Ja, om je dan ook van de kinderen en van hun zaad te brengen, ja, tot deze gezegende staat, van de gelukkigheid die nooit hebt te vergaan, en welke altijd hebt te blijven, zoals het in God in Christus hebt te zijn. En dan geef ik dan ook de moed niet op. Hoewel dat ik het vaak misschien wel in mijn hart gedaan heb. Dan denk je, ja, kijk, de dominee toch droevig. En misschien nu ook dan wel. En want er is meer reden dan om te klagen en de schuld te beleven. En dan wil God nog aanspraak maken op hetgeen wat er aan deze goedheid wezen zal. Ja, om onze kinderen te redden van het eeuwige verderf, van de eeuwige ondergang. En welke de wereld dan tegemoet hebt te gaan. Ja, ook die jongen die niet meer naar de kerk gaat. En ook die jongen die niet meer naar u luistert. Ook die jongen die dan zo brutaal tegen u is. Ook die jongen die dan zijn leven vergooit vanavond. Die het liever in de kroeg houdt en met de vrouwen en met de vrienden opgaat en dronken de lalles vannacht over de weg heen ze gaan. Ook die jongen, of dat meisje, schrijf ze nog maar niet af hoor. Maar als ik dan heb te kijken dan zeg ik, dan moet hij het wel verrichten, want anders gaat de mens toch echt door hoor. En God gaat ook door. En daar willen wij dan nog aan denken. Wat wij dan aan de woorden der Heilige Schrift vinden, opgetekend in het 14e vers. In het 14e vers onze tekst horen. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: ziet, de Heer is gekomen. En met zijn vele duizenden heiligen. In eerste gedachte willen wij de terugblik zien. En in de tweede plaats het kennisblik. En in de derde plaats de zienersblik. Nu zei ik dan van Judas in dit geval natuurlijk, maar ook van de kerk in Judas. Een terugblik. Hij gaat weer terug naar Henoch en naar Adam, het geslacht. Nou, dat is aan je terug. Wanneer Judas dan terugkomt te zien, dan hebben wij wel te begrepen dat het dan over een terugblik gaat in het verleden. En in de tweede plaats dan een kennisblik, want hij spreekt dus dan van Henoch en van Adam en van dat geslacht. Wat hij dus dan kent, hij is ermee bekend met dat geslacht. En in de derde plaats dan de zienersblik, daar wordt dan geprofiteerd. Geprofiteerd in hetgeen wat dus in de toekomende tijd hebt te zijn. Wanneer het dan over de komst van de Heer gesproken wordt met zijn vele heiligen, dat is nog aanstaande. Dus in het eerste dus dan terugkijkende naar het begin. En dan in het kijken bekend zijn met de personen. En dan hoe dat in hun leven is. En dan in het derde dan dus dan het zienersblik, geliefde, wat er in de toekomst wezen zal. En ik denk er even, wanneer ik hier heb te zien, en ik denk eraan, dan zei, nou, er zijn er veel misschien die zegt dat je met de highway naar het verleden zou kunnen kijken. Want wanneer het is dat wij van het verleden hebben te weten, we denken dan aan datgeen wat de Heer heeft verricht aan wonderen. En wanneer het dan nog goed geweest is, dan zou je kunnen denken aan hetgeen wat de Heer onder zijn volk heeft willen verrichten. En wat hij in de kerk heeft gedaan. En wat hij ook in je familie heeft uitgericht. Of je zou nog verder kunnen teruggaan. Voordat het paradijs de mens te gevallen was, dan zou je het kunnen teruggaan naar de val. En dat wat voor die val hebt te wezen. En dan ga je het dan, ja, dan ga je het dan doen als je dat gaat vergelijken. Want wanneer het is dan alles dat wat je beschreven te wezen, dan kun je denken het is een donkere tijd en het is een moeilijke tijd. En als ik dan voor de tijd op aan te merken, dan zou ik eigenlijk dan zeggen, met hetgeen wat je terug hebt te denken, was het nog maar een keertje als toen. Als ik daar zelf in de geschiedenis dan kijk en ik kijk naar de tijd van de reformatie, dan denk ik dat was toch zo slechte tijd nog niet. En wanneer ik dan denk dat de Heer dan in Deuteronomium het evangelie gekomen is en de Heer het dan zoveel bekering heeft willen uitwerken, dan zeg ik, kijk eens, dat is toch de slechtste tijd niet geweest in het leven. Dan zou je eigenlijk dat in herinnering kunnen brengen en de tijd dus dan terug. Dan zeg je wel, ja, zoals het in die oude dagen geweest was, ik wou dat het nog maar een keertje zo was, als toen wij nog jong waren. En dan, ja, te denken, ja, dat het niet alleen op die manier gedacht kan worden, maar zeker wanneer ik het op een avond dus deze te wezen, en waar het dan soms is dat er bij die diensten een lijst voor gelezen wordt van de mensen die dan gestorven zijn. Nou, dat doe ik dan door het kerkblad te vermelden, wat er dan dus dan aan sterfgevallen geweest zijn. En dan zouden er kunnen zeggen, daar zit mijn man bij. Daar zit mijn vrouw bij, of er zit mijn ouders bij. En welke dan als door de dood tot val hebt te wezen, dan gaat de mens dus dan terug, veel korter bij. En dan had met de reformatie geweest te zijn, dan ga je dan denken, hetgeen wat jij je geluk heeft te kennen. En zoals dat in je man of dat het in je vrouw geweest of dat het in je kind geweest is. Nou, dan heb je eigenlijk met een moeilijke dag. En met het oude jaar, dan heb je een zware portie wanneer je in de kerk zit en ik haal dat aan. En dan denk ik, dan zal het me niet verbazen dat de tranen uit je ogen lopen wanneer je met hij weet, denk aan die tijd dat je nog samen hebt te wezen. Daar kunnen wij eigenlijk dan niet inkomen wanneer wij elkaar nog hebben. Maar als je weduwe bent, de weduwe bent, dan weet je het wel dat hij dan ook in de terugblik dat je gehad heeft gedachten te worden aan degene die u zo lief en dierbaar is. En die je door de dood hebt moeten afstaan. Dat is eigenlijk wel veel dichterbij. Als ik dan over mensen spreek die dus dan eigenlijk helemaal niet gekend heb. Waarvan ik dan wel denk dat het een goede tijd geweest is. Maar ik heb er geen betrekking verder mee gehad. Omdat ik daar, dat ik daar niet mee te maken gehad heb. Behalve dan uit de historie. Maar ik dan, ja, in mijn huis heb te staan. En ik kijk dan, ja, de foto's. En wanneer ik dus die foto heb te zien. En van mijn vrouw of van mijn man. Maar dat ik dan niet alleen die foto te zien. En zo ik er vaak heb te doen. Als ik ergens kom, toch wel. Daar ga ik dan staan. En dan zie ik ook hele oude foto's staan. En welke dus staan in de hal hebben te hangen. En welke dus staan boven op de slaapkamer staan. En welke hier dus staan van het geslacht nog veel verder terug. Nou ja, kent u, nee, die heb ik dan niet meer gekend. Maar dat was dan de ouders van mijn ouders of de grootouders van mijn ouders. En die, dat moet toch eentje van eerder geweest zijn. En dan zie je wel dus dat je dus dan terug gaat zoeken. En dat je er niet alles van weet, maar dat je dus daar wel iets van zou kunnen weten. Nou, zo doet Judas dat eigenlijk ook zo. Hij gaat dus dan te werk en met namen die in het verleden geweest zijn. En met namen die in de Bijbel geschreven staan en welke te boek gesteld te worden. En zoals het in het Oude Testament te wezen. En het is dan in de tekst waar dus dan enkele namen welke genoemd worden. Baalam en Kain en dan de profeet en de profeet Henoch. En niet dan ook de Adam, ja Adam die de eerste geweest is. Dan kun je dus dan zien dat hij nog veel verder gaat. dan dat ik ooit geweest ben. Maar trouwens, nou moet je daar even op letten, van Adam niet geleerd. Fout door Christus die begeert, de tweede Adam. Dus het is dus dan echt wel belangrijk dat je Adam dit kennen, zoals je dat zelf dan bent. Maar goed, laten we dan eventjes memoreren, dus dat verleden. Wanneer u dus dan terug gaat kijken in uw leven en u gaat naar uw ouders, grootouders die u nog gekend hebt, maar daarvoor ouders die hebt u niet helemaal gekend. En als u dan op die foto's kijkt, dan ziet u die namen, of dan die namen zijn erbij geschreven, die jaartallen zijn erbij geschreven. En als u dan een beetje dan een studie maakt, je gaat dan terug en dan kun je dus erachter komen wat voor positie dat ze gehad hebben, wat voor titel voor dat ze hadden en wat ze bereikt hebben in het leven, of ze rijk of dat ze arm waren. Al die dingen zou je dus dan kunnen nagaan, hè, als je dat een beetje zou bestuderen. Nou ja, als ik dan dit geslacht dan kijk, en ik kijk dan wat hier dus dan van Judas genoemd te worden, dan zegt hij dus dan ook iets van het verleden. Hij zegt, Henoch, en met Adam meegerekend, is de zevende, de zevende naar Adam. En dan zegt hij eigenlijk dan van deze zevende, dat hij Adam is, dat hij verschilt met die andere Henoch, die dus er ook was. Nou, dan moet je de Bijbel dus dan eventjes op nakijken, dat er dus dan ook nog een Henoch was. En Henoch, dat was de derde van Kain. Dat is van een andere lijn en van een andere linie. Dus als u dan in Genesis dan gaat kijken in het boek der Heilige Schriften, de Bijbel, dan ziet u twee lijnen. De een is dus dan van Adam tot Henoch, waar hij Henoch de zevende van is. En dan is er ook een Henoch die de derde is van Kain. Dat is een andere lijn. Nou, even eens kijken dus dan. Als ik nou voor uw foto staat, en dan gaat net als de Joden toen in de tijd, als hij de Farizeeën had, die vonden het eigenlijk helemaal niet in de geslachtsregister fijn, dat er dus dan mensen in voorkwamen als een Rahab de hoer, en een Moabitische Rahab, daar was die echt niet op gesteld, hè. Maar de Heer Jezus die had dat wel, die was erop gesteld dat er in die linie van dat geslacht waaruit hij geboren was, dat daar een zonderes als Rut en dat er een zonderes als Rahab dan bij gestaan heeft, welke hij dan nu in de hemel dan gebracht heeft door het offer en door zijn bloed. Nou ja, als wij dan de Farizeeën nemen, dan zeg je nou, als er dan zulke personen bij staan. Misschien hebt u er ook wel in de familie die hun leven met hoererij hebben doorgebracht. En welke dus eigenlijk dan het afschot, de outlook van het maatschappij hebt te wezen. Dan zeg je, nou, dat staan we over, daar moeten we niet over praten. Daar gaan we niet mee te werk, daar denken wij niet aan. Maar die, dat was een groot geleerde. En die, dat was een professor. En die heeft het ver geschopt. En die heeft een bedrijf opgericht. En dat klinkt als een klok. En dat is iemand die heeft geld verdiend als water. En die heeft toch een carrière gemaakt. En die geen gelijkenis waardig was. Nou, dan kijkt u terug. Kiene jongen hoor. Kiene jongen. Een toffe vent. Nou ja, die mag ik wel. Die verwen ik eigenlijk een beetje. Dat is toch iemand die het gemaakt heeft in de maatschappij. Nou gaan we even kijken hoe God erover denkt. En wij kijken dus dan in die gestachten dus dan, ja, of er iets gepresteerd is. En verbloemen wat verkeerd is. En als ik dan naar de Heere kijk, die kijkt of de Heere gevreesd is, of de Heere gekend is, of dat wij met de Heere bekend zijn. Dat is een verschil, die linie. Nou snapt u eigenlijk dan gelijk die twee lijnen. Er staan dus dan velen dus dan in de gestachten opgeschreven. De ene is de lijn van Kain en de andere dat is dan uit de lijn van degene die God vreesde. Adam, Abel, Enos, Seth en dan ten laatste dan Henoch. En dat zijn dus de namen van mensen en welke dus dan God hebben gevreesd. En dan kijkt dus dan naar Kain en zijn zoon. En de laatste dan Henoch, dat waren dus dan mensen en welke dus de Heere niet hebben gevreesd. Die twee lijnen in de geschiedenis. Dominee, ik had een bekeerde vader. Dominee, ik had een bekeerde moeder. Dominee, ik had een verkeerde oma of opa, verkeerde oma. En als ik nou verder ga, ja, ik kom uit een godzalige geslacht. Voel je het? Kijk eens eventjes. Wat de gelukkige mensen zijn dat toch, hè? Wat de gelukkige mensen zijn dat toch, terugkijkende... Terugkijkende in dat geslacht Adam enzovoort. Wat zijn dat toch gelukkige mensen. Die zijn al in de hemel, die hebt de Heere tot zich genomen. Die zijn met de Heere bekend. Die hebben de Heere gevreesd. Dat waren godzalige mensen. En misschien kijk je dan wel met enige weemoed. Misschien schiet je gemoed wel vol. Misschien komt er wel een traan in je ogen. Misschien zeg je tegen mij wel, dominee, dat mis ik zo. Och, zou het nou bij mij ook nog kunnen? Zou dat nou bij mij ook nog kunnen? Ja, je bent er nog. Nou ja, ja, je kunt ook wel denken, voor mij hoeft het natuurlijk niet. Je kunt wel denken, nou, als dat zo moet, dat hoeft voor mij niet. Nee hoor, zo'n leven, dat wil ik niet. Nee hoor, dat trekt mij niet aan. Als dit nou zo, dan is, nou ja, laat het dan maar zo. Maar voor mij is die wereld veel belangrijker. Als ik nou in deze tijd heb te leven, dan is er nog veel te doen. Het is jammer eigenlijk dat er kerk is. Ik zou liever op straat lopen. Kijk eens, hoort je die knallen al? Zou het mooi sierwerk zijn? Ja, is het echt wel die eeuwen? Het is toch prachtig, toch? Ja. Maar die gelukkige mensen, die zijn in de hemel. Zou jij er ook zijn? En als dan de Heer straks dan alles in de brand steekt... Dat kun je toch lezen hier, dat hij komt om die aarde te oordelen. Dan weet je toch wel dat dus alles... dat is net zo goed als dat ik een oprommel heb, in huis. En ik gooi dat op een gegeven moment, gooi ik het op een hoop. En het mag natuurlijk wel niet van de burgerij. Maar vroeger dan deden we het naar een weiland en dan gooiden we daar benzine op. En dan stakken we dat allemaal in brand, de kerstbomen en al. Wij hadden dus dan geen kerstbomen, maar dan haalden we overal de kerstbomen op en dan maakten we een grote hoop en dan stakken we heel de boel in brand. Nou, zo gaat alles dan in de brand. Zo. Al die onreinigheid, al die verkeerdheid, al die goddeloosheid, al die drankzucht, al die hoererij, al die vuile, smerige troep die er nou op de aarde is, het is nog erger dan de smok in China. Een vervuild milieu maken wij ons dan druk om, maar over een vervuilde geest, dat een zieke, vervuilde, smerige geest, daar maakt de mensen eigenlijk niet druk om. Maar dat gaat de Heer straks allemaal straks in het vuur wegdoen. Dat is dus de ernst. Nou ja, je moet het zelf maar weten. Ik bid het u dat u het niet zelf weet, maar dat u de Heer volgt. Ik hoop, ik verlang en ik kijk er naar uit dat je bekeerd wordt. Ik heb je er niet voor over dat je straks in de hel zal zijn. Ik smeek het u eigenlijk dan keer toch beter tot God. En vraag toch of de Heer je toch bekeren wil. Dat je ontkomen mag aan deze helse brand. Zou je luisteren, kinderen? Ja, ik ben nou nog klein hoor, ik ben nog klein. Dominee, ik vang wel wat op, nou meer dan dat de grote zoeken. Maar ik smeek het je, ik smeek het je, ik smeek het je. Dat je niet in de hel zou komen, dat je terugkeert tot God. Terugblik. Nou ja, als je dan de tweede gedachte neemt, dat is dus dan bekend. Nou, laten we eens eventjes nagaan. Nou ja, ik heb net eigenlijk al gezegd, dan zeg ik Abel wordt eigenlijk dan apart genoemd, want als het over die lijn gaat van Enos en Set, dan zeg ik waarom dan bij Set en waarom niet bij Abel? Nou, omdat Abel de dood gestorven is. En als je dan, ja, Adam er nog bij zou nemen, en dan weet wij wel dat Adam dus dan een zondaar was. En dat Adam dan tegen God gezondigd heeft, dus een ganse mensen geslacht in het verderf gestort heeft. En als je dan naar Abel hebt te kijken, en ik ben met Abel bekend, dan zie ik wel dat Abel bekend was met het offer. Abel was bekend met het offer. En hij was ook bekend met de zonde. En met de zondeval van zijn vader Adam. En de opzoeking van God. En dat God hem genade wilde bewijzen. En dat hij zelf een offer genomen had om Adam te verzoenen. En Abel, het kind, had behoefte aan het offer. Moet je goed luisteren, kinderen. Jouw vader en moeder, dat zijn gevallen mensen. Of ouders, wij zijn gevallen mensen, Adamieten. En nou hebben wij dan een bekeerde vader, en dat heet Adam. En die Adam, die onze vader is, die heeft de Heer verzoend met zichzelf door het offer. En dat heeft hij toegenomen. Ik ga dat nou niet allemaal uitleggen. Want dan zou ik over die val moeten spreken. Dan zou ik het allemaal moeten uitleggen. Maar dan weet je wel dat er dus dat dier stierf voor Adam. En het beeld was van Christus. En dat hij met de kleden, met de vellen, dan werd bekleed. En nou heeft dat kind Abel daarop gelet. En Abel heeft zelf behoefte gekregen aan dat lam, aan dat offer. Kinderen, jeugd, ik hoop dat je behoefte krijgt, net als Abel, aan dat offer. En dat je dat offer dan alles zou mogen betekenen. Nou, dan ga ik me met de familie bemoeien. En zoals het in de familie dus was, dat ken ik dan van Abel. En wanneer ik dus dan van Abel Peter, je kunt het in de Bijbel lezen, dat hij dat offer had en dat het God aangenaam was. En dat Abel stierf met het oog op het offer. Abel stierf met het oog op het offer. Daar kwamen zijn buren aan. En hij neemt de slag en hij slaat zijn broer dood. De eerste martelaar, de eerste hemelbewoner, de eerste degene die zijn leven met het oog op het offer dan moet bekopen. Deze Abel, die dus dan met het sterven en met zijn sterven het oog heeft gehad op het offer dat voor hem gestorven is. En Abel, die in zijn sterven en in het offer en in het bloed heeft gezien, ja, op Christus, welke dan dat kruis beklom. En zo is hij gestorven met het oog op Christus, met het oog op het offer. Het offer ter verzoening. Waardoor hij vrede kreeg met God. Nou, dat is in die linie. Die linie. Dus dan gaan we even terugblikken. Even terugkijken. En gaan we kijken naar ons verleden. Adam, onze geboortestaat. En niet aan de kinderen die hij gewonnen heeft. En de ene niet en de andere wel. Abel, Kain, twee lijnen. En Abel, die is thuis
Abel is in de hemel. Abel, ja, die is de eerste en die daarboven is. Wat denk ik toch wat het zo bepeest is, die daarboven mag komen. Wanneer het is dat je aan je eind van je leven komt, die mag naar binnen komen. Even bij God, maar dan is het allemaal om dat offer dat Christus gebracht heeft. Nou, ken je dit familielid? Ben je zijn broeder? Ben je met de band der liefde aan Abel en aan dat volk verbonden, dan kom je er ook. Maar alleen vanwege het offer, alleen vanwege het bloed, waar hij dat op zijn altaar geofferd heeft en het oog op gehad heeft en in het geloof gestorven is met het oog op Jezus Christus. Nou, daar is Judas bekend mee. De Henoch. Hij noemt Henoch. Adam. Kijk eventjes dan terug. Adam is bekeerd. Heeft een kind. Wist van de bekering. En is zelfs bekeerd. En door het offer verzoend met God. Ik noem Satan. Dan begint hij dan Set en Enos te tellen. Nou, wat was daar dan eigenlijk dan mee aan de hand met die Set en met die Enos? Nou ja, Abel die kreeg behoefte aan het offer. En waar kreeg dan Enos en Set dan behoefte aan? Ik zal het u vertellen. Die kreeg zin in de kerk. Hoe heb je dat nou, kerk? Ja, die kreeg zin in de kerk. Want toen in die tijd, toen kreeg hij de behoefte aan, ja, om de naam des Heeren openlijk aan te roepen. En toen kreeg hij, ja, de behoefte eraan, ja, om belijdenis te doen. Ik moest nog eventjes denken aan de catechisanten. Die krijgen dan behoefte aan belijdenis te doen. En dan kijken ze, dan staan ze voor in de kerk. En dan staan ze voor in de kerk. En dan zeggen ze ja. En dan krijgen ze behoefte aan. Ja, om als lidmaat in die kerk aangenomen te wezen. En in de dienst, de eredienst te houden. En kerk te houden. Ja, dat is dat wat bij Zetten bij Enos gevonden te worden. En die kreeg behoefte aan de kerk. Aan de eredienst. Nou, dat is ook bij dat volk te vinden. Die mis je nooit. Die mis je nooit in de kerk. Die hebben behoefte aan altijd in de kerk te zijn. De naam des Heeren aan te roepen. En ze belijdenis te doen van de grote werken Gods. Welke hij het voorgeslacht gedaan heeft. Welke hij dan heeft gered, welke hij heeft verlost van al de zonden en van de schuld door het eeuwige offer. Het is een belijdenis dan steeds van het offer. Het is een belijdenis dan steeds van God. Het is een belijdenis dan van dat God een lief heeft te zijn. Het is een belijdenis dat wij God in zijn dienst niet kunnen missen. Kain niet meer, die verlaat de kerk. Die gaat mooie luchtkastelen bouwen. Die gaat op in muziek. En tubelka in. En ik weet allemaal niet, kunsten en zo. En werken en zo. Eigen werken en zo. Geld verdienen, stad en muur. Uitgaan, plezier, eten en drinken. Vrolijk zijn, maar morgen sterven we. Ja, voor mij hoeft het niet allemaal meer. Maar voor de kerk van God hoeft het wel. Oh, en dat is toch zo lief om in Gods huis te zijn. Ja, dicht bij God te zijn. En de eerdienst te houden. En zijn naam aan te roepen. En hem te bidden en te eren. En te zingen en te prijzen en te loven. Lief te hebben en boven alles op deze verloren wereld. Nou, dat is dan Enos en Set. Nou ja, wat zou hij dan... wat zou dat dan bij Henoch wezen? Dan moet je goed opletten. Dan zie je dan Hebreeën natuurlijk weer te hulp te nemen. En dan op morgen nog iets van te zeggen. Maar ik denk aan hem. En dan zie ik wel dat hij een wandel heeft. Een wandel in deze belijdenis. Goed opletten hoor. Dus steeds in die belijdenis en steeds te wandelen in de inzettingen en in de geboden en in het werk van God, steeds te wandelen. Je zou eigenlijk dan Psalm 119 kunnen nemen, dan vind je dat ook allemaal weer terug. Dus continu en niet eventjes een keer die bel en de volgende keer weer niet. En maar wandelen steeds daarin. Zonder afbreking ervan. Zonder andere belangrijke dingen. Dus dan wandelen steeds hierin. Oh, ik ben blij dat je in de kerk bent. Ben je er morgen ook? Oh nee, morgen moet ik uitslapen, dominee. Nou ja, je mag tot 2 uur vuurwerk gooien. Oh, ben je druk bij. En ja, als ik dan toch, ja, ik hou er niet van om beschonken te zijn, maar ja, ik heb het toch wel even aan genipt. En ik weet wel dat je daar dan slaperig van wordt, dominee. Dan heb je toch wel de begrip voor dat we morgen niet in de kerk zijn. Want ik wil toch echt mijn benen nog een keertje strekken, hè, lekker lui achterover, weet je wel. Nee, echt niet in de kerk. Ga in. Maar Zet is er wel. En Henoch is er ook altijd. Altijd, continu in wandel en in werk en in het leven godzalig wandelen. En dat betekent dus dan heiligmaking, het leven en de heiligmaking. Dus Abel en verzoening. Abel verzoening. En als je met God verzoend bent, en dan zit je graag in de kerk en doe je graag belijdenis daarvan. En als ik dan kijk, het is niet alleen een belijdenis, maar het is ook de beleving. Hij wandelt er steeds in. Het is echt een beproefd geloof. Daar zie je ineens die bekende orde naar voren komen. De leer van Paulus en de leer der schrift, verzoening, belijdenis, beleving, geloof, wandel, godzalig, de lijn van de godzalige en van de godvrezende mensen, welke in het verleden dus staan geweest zijn in de kerk. Nou, dat is dan de tweede gedachte. Een kennersblik. Zie je het ook zo? Een kenner, heb je dat ook onderzocht? Heb je misschien ook een boekje liggen in huis van een schriftje van uw vrome vaderen? Komt het overeen met deze vaderen, de oudvaderen, de patriarchale onderwijs? Is dit de patriarchale onderwijs? Patriarch, dat zit erin, gaat het over de patriarchen. Dan zeg ik, kijk, die heel vroeg in het begin dus dan God vreesde. Die geven ons onderwijs hoe het leven met Gods kinderen en Gods kerk gaat. En de kerk weet het. Nu de laatste gedachte. Maar dan zingen wij nog Psalm 135 vers 8. Van geslachten tot geslacht wordt en naar onze dure plicht bij het volk uw gunst herdacht. Wijl gij zelf, Heere, o Heere, hen richt en aan hen schoon diep in schuld met berouw gedenken zult. 135 vers 8.
Geleden, wanneer wij de tekst hebben, zien ze wel dat er ook naar vooruit gekeken wordt. Er is dus dan een heden. En heden in het leven van Judas, die kijkt naar hetgeen wat er in de tijd toe gebeurd is. En dan noemt hij met niet misverstaande woorden dan de zonde die daar heersen in kerk. Hè, over die dwaalleerders gaat het vooral. Als je dat in het opschrift ziet, dan zijn vooral de dwaalleerders komen hier dan in het licht gezet worden. In die bange tijd die dus de Heer dus dan lasteren en onredelijke dieren zijn. Zich overgeven aan het verderf van die geslachtenvermenging en homo en van lesbisch en van kenner, van die genderen. Nou ja, al die dwaasheid, onzin en onnatuurlijke, de dieren vind je dat allemaal nog niet. Dat is allemaal van in het heden, dus dan voor Judas waar. En dan heeft hij dus dan daarvan in die tijd al heel ver terug dus dan al van geprofiteerd. Dus dat is het zienersblik. En net zo goed als dat uw vader of uw moeder hebben kunnen zeggen. Nou gaan we toch een tijd in. Dat is toch een tijd die je nou gaat beleven. Nou, ik denk het precies hetzelfde. Ik ben er straks zo niet meer. Maar ik weet niet wat jullie nog gaan beleven. Maar ik zie de bui al hangen. Het gaat echt verkeerd. Maar ik ga niet profiteren. Ik profiteer wel, maar dan in de zin van uitleggen. Hè? Als ik dus dan hier in het Nieuwe Testament betekent profiteren, uitleggen van wat al geprofiteerd is. Dus datgene wat in het woord van God beschreven is, dat wordt nu dus dan uitgelegd. En als het dus dan toegezegd is, toen zegt hij, nou daar heb toen Henoch al over gesproken. Wat er nu aan de hand is, daar heb hij nog toen al over gesproken. Nou, dat is lang terug. Dat is lang terug. Toen al. Ja. Nou, dan denk je in die tussentijd, daar komt niks van, hè. Dat zal wel gaan. Nee, maar het komt wel, hoor. Het komt echt wel, hoor. Bij Gods molens draaien heel langzaam, maar het komt wel, hoor. En dan zegt hij, dus dan in die profetie, dus dan hanteren, dus dan komt te oordelen om deze mensen dus dan, ja, te geven het loon en wat ze verdiend hebben. En dan komt hij dus dan als rechter. Dus dat is nog niet zo. Ik denk best dat je in een dagboekje misschien aan het eind van het jaar dit zou kunnen lezen. Dat de predikant dan de wederkomst van Christus aan gaat halen. Of ja, Psalm 90, dat heb ik ook nog eventjes zo opengeslagen toen ik hierheen ging. Ik had er helemaal geen erg, ik sloeg het open, 90. Nou ja, dat is toch vaak wel gezongen op een oudejaarsavond. En dan word je met nadruk dan gewezen op wat er in de sterfgevallen allemaal is. Maar als ik dan hier kijk, dan wijst hij dus naar dat hij, de Heer, wie is dat, de rechter dus dan op de wolken des hemels komt om zich te ontdoen van al dat vuile spul en die onreinheid die zich niet wenste te bekeren. Dat hij dat als gras in de oven werpt. En dat hij dus dan komt op de wolken des hemels en dat hij dus dan een onfeilbaar oordeel geeft over hetgeen wat er nu dus dan plaatsvindt. Die God dan ook zegt. Als je de openbaring uit het boek erbij neemt, volgens die boeken, die vijf boeken, handelt hij. Zoals dat in zijn boek van de alwetendheid opgeschreven is. Alles wat de mens gedaan heeft in woorden, werken en in gedachten. Alles staat in het boek van God, in de historie van al de mensen. En in jouw boek van jouw geweten staat het. En het staat ook in het boek van Gods alwetendheid. Het staat ook in het boek van het gericht. Er staat ook wat in het boek des levens. Er staat ook wat in het boek van de verwerping. Er staat allemaal daar beschreven. En dan komt de rechter, de Heere, die komt op de wolken des hemels. Daar gaan we nu tegemoet. Dat is nou dichtbij gekomen. Daar staan we nou voor. Dat van Adam en Henoch, die is dan, dat is achter de rug, dat is dan voorbij. En wat wij nu beleven, dat zien we daarvan, wat hij dan geprofeteerd heeft. Maar hij heeft ook geprofeteerd dat de Heere komt op de wolken des hemels. En dat de Heere zal verschijnen en dat hij dus als rechter van hemel en aarde voor alle oog zal worden gezien. Dus als wij hier dus dan in de kerk zijn, dan zullen wij met al degenen die dus dan achtergebleven zijn en die we kennen, zullen wij dan voor de rechterstoel van God zometeen staan. Daar moet je wel rekening mee houden, hoor. Dat moet je niet vergeten hoor, dat dat gebeurt hoor. Dat is echt waar hoor, daar kun je wel tegenspreken. Maar dat gaat natuurlijk in de laatste tijd ook komen. Er staan de spotters open en die zeggen, nou, ja, je kunt wel meer vertellen, maar moet je eens kijken hoe lang dat het nou al zo is gebleven. Nou, geen vuiltje aan de lucht hoor, daar ben ik echt niet bang voor hoor. Je moet me niet bang maken hoor, dat die, en je zou eigenlijk al een beetje kunnen voelen als dit gaat komen. En dan zeg je, nou, dominee, gaat nou die kant eigenlijk dan maar niet op, want dan voel je eigenlijk al zelf die onrust die je gemeten. Als ik hier dit over ga praten of spreken of preken, dan zegt u, nou ja, als je geweten vlak is, dan hoef je echt niet uit de kerk te gaan hoor, of dan hoef je echt niet onrustig te wezen, dan hoef je echt niet uit de kerk of uit bij dit woord vandaan. Maar omdat je dus dan niet gerust weten hebt en dan eigenlijk dat van binnen vindt, dan wil je dat niet graag meer horen. En dan zeg ik, kijk, ik heb een hekel aan die man, want die man die spreekt mij de waarheid, die Henoch. Ik heb een hekel aan Henoch, ik heb een hekel aan Abel, ik heb een hekel aan die Enos, ik heb een hekel aan die Set. En al dat volk dat in diezelfde sporen en in dat geslacht die lijn vormen, daar heb ik een verschrikkelijke hekel aan. Want die mensen die spreken de waarheid. En ik voel in mijn hart dat het niet deugt, dus ik wil het liever niet horen. Ja, nou ja, bedrieg jij je dan niet alsjeblieft. Ik smeek het je, bedrieg je eigen niet. Straks kom je voor de rechterstoel van God en dan komt alles openbaar. En iedereen zal zien wat jij nou gedacht hebt en wat jij nu gewild hebt. En waarom dat jij niet meer in de kerk komt. Nou ja, als ik dan kijk er hiernaar en dan zeg ik, nou ja, er staat nog wat bij de heiligen. Wie zijn dat dan? Nou ja, het is algemeen bekend dat dit dus de heilige engelen zijn, welke hem vergezellen. En met grote macht en heerlijkheid en heiligheid, en verschijnt hij op de wolken. En die al die duizenden, bal tienduizenden engelen staan hem aan de zij. En die volgen hem, en die volgen het woord van hem, en welke de vorst van het Heer des hemels is. En de heilige engelen. Waar gaan die dan doen? Neem uw sikkel en maai. Neem uw sikkel en maai. Ik heb het nog gezien toen ik klein kind was. Dat mijn opa, die had een klein stukje akker. En die had nog echt een sikkel. Had hij nog zo'n ding erbij. En dan die, pakt hij de bos en die bundelde die. En dan met de sikkel maaide hij. Ja, het koren, het gerst en de tarwe af. En dan werden ze in schoven gezet, in schoven gezet. En dan later werden ze gedorst. De grote dag van de oost. Nou, dan gaan die engelen. En die engelen die gaan de windstreken der aarde aan. En die maaien de mensen. Die maaien de mensen. En dan brengt hij de tarwe. Ja, ook in zijn schuur natuurlijk. Maar die zet hij dan aan de rechterhand van Christus. Even kijken vanavond hoor, naar boven. Wat is dat nou voor de knal? Duizendpoot of klapper of zoiets? Of hoe noem je die dingen? Oh. Nee. Straks zie ik daar Jezus Christus aan de hemel komen. En aan welke kant sta jij dan? Aan welke kant staat u dan? Waar denk je? Aan welke kant zal hij je brengen, de heilige engelen? Aan die kant, de rechterkant of aan die kant? Wat dacht je? Nou ja, dan gaan ze weer het koren, dus dan eerst het koren dan aan zijn zijde brengen. En dan gaan ze naar de wijnranken. En in die wijnranken, dan snijden ze die dus dan af van de troonkaf zo, met de afgesneden. En die werpen ze dan in de wijnpersbak des torens van God. Zou je daar ook bij zijn? De heilige engelen, die gaan uit om de ene het kaf van het koren te scheiden. En dan ook de druiftrossen tot de toren te bereiden. Welke wordt getreden in de wijnpersbak. En welke naar de stadion der paarden. Allemaal een grote rivier van bloed zal wezen. O, spot er toch niet mee, spot er toch niet mee. Neem uw ziel toch in acht. Laat u dan maar uitlachen. Laat u dan maar uitgejouwd worden. Laat ze u maar voor een zot uitmaken. Laat het nou maar. En het kan u wel echt wel bedroeven. Maar echt, je komt er goed mee uit, hoor. Je komt er goed mee uit. Aan de kant van de Heere kom je echt goed uit, hoor. Neem dat dan maar, verdraag dat dan maar. Maar doet alsjeblieft niet mee, doet alsjeblieft niet mee. Want het loopt echt verschrikkelijk, verschrikkelijk, verschrikkelijk toch, verschrikkelijk toch. Hoe dat af gaat lopen. Hé, hey, daar zie ik ook Henoch. Hé, hey, daar zie ik ook Enos. Hé, hey, daar zie ik ook Abel, en daar zie ik ook Adam, en daar zie ik ook je bekeerde vader. Ik zie bekeerde vader er ook bij. Vanmorgen toen las ik dat ze de Heer Jezus uitmaakte dat hij de Beelzebul, de overste van de duivel was. Ze scholden hem uit voor de overste van de duivel. En toen zegt de Heer, die gaat met hen in gesprek en dan zegt hij zegt dat hij dus daar zijn rijk opricht. Hij zegt, een rijk dat tegen zichzelf verdeeld is, kan niet bestaan. Je kunt toch niet denken dat de overste van de duivel duivelen uit gaat lopen, uit gaat werpen. Dan kun je toch zo zelf ook wel nagaan dat deze eigen rijk geen afbreuk doet. Hij zegt, en als ik het dan door de geest gods doe, waar doen jullie zonen dat uit? Je zonen dat dan, die duivelen uitworpen. Waar doen die dat dan door? En dan zegt hij, uw zonen zullen straks uw rechters zijn. Uw zonen zullen straks uw rechters zijn. Dus u zult elkaar straks zelf ook allemaal berechten. Als je dan straks in het oordeel staat, dan sta je tegenover elkaar met je kinderen. He, want je kinderen hebben in dat spoor gewandeld en die zullen u veroordelen. Ze zullen uw rechter zijn, omdat ze gezien hebben dat je ongodvruchtig in je gezin en in je werk en in de kerk geleefd hebt. Ze zullen je mede veroordelen, je eigen gezinsleden. Nou heb ik het nog niet eens over de bekeerder, weet je dat? Gewoon onder elkaar zul je elkaar de rechter zijn. Zo legt de Heer Jezus dat uit. Dus niet de niet-heiligen zullen ook uw rechters zijn. Ik weet niet wat je allemaal doet in je slaapkamer vannacht en vanavond. Ik weet dat allemaal niet. Maar je vrienden wel. Je vrienden wel, die hoorden je spotten, je zien je drinken, je zien met de vrouw die de jouwe niet is. Die vrienden, en die vrienden veroordeel je straks in de rechtszaal. Die wijzen, die zijn er daar getuigen van. Jongen, toen, ik weet dat niet. Ik ben er niet bij, ik zit gewoon in de pastorie. Maar die vrienden van jou, die waar je ermee de hart op gaat misschien en drinkt en pimpelt. Die zullen je straks veroordelen. En de heiligen natuurlijk ook. Dacht je dat ik niet wist waarom dat je uit de kerk ging? Dacht je niet dat ik niet wist waarom dat je dat allemaal gezegd hebt? En waarom dat je met mij sport? Dacht je dat ik dat niet wist? Tuurlijk wel. Waarom zeg je dat? Straks. De leraars. Gods kinderen. Zijn wel de heiligen. Zullen dan ook oordelen. De gemeente van het Oude en Nieuwe Testament. Die hele zaal van Gods kinderen, die zullen meehelpen veroordelen. Ze zullen, ik weet ook niet hoe dat zijn zal, want het is zo moeilijk om het te denken. Maar ik kan het eigenlijk het meest goed denken als Christus dus dat vonnis gaat uitspreken, streken, dat ze ja gaan zeggen. Ja, amen. Amen. De Heer doet dit en dan zegt hij amen, amen. Ze hoeven niet eens wat verder meer te zeggen. Alleen maar amen. Zo. Ontzaggelijk. De tijd is zo ernstig. Hè? Ontzaggelijk. Hè? Ja, nou goed. Ik smeek het u eigenlijk dat u aan die goede kant komt te staan. Kinderen, He, jullie kinderen, catechisanten, je eigen kinderen, kleinkinderen, dat je aan die goede kant komt te staan. Het perspectief voor uitzicht, het zienersblik, je ziet het al voor ogen. Henoch zag het al, al Gods kinderen zien het al. Ze zien het al gebeuren, het is niet zo ver meer weg. Het staat dichtbij. Hij komt, de Heere met zijn heiligen. Terugblik. Kennisblik. Je weet waar je over je hebt. En het vooruitzien, het vooruitziende blik. Als je een zaak hebt, dan bent u veel met de toekomst bezig. Hoe gaat het met het nieuwe jaar? Nou, je maakt je plannen gereed. En met goed intellect regel je dat voor het volgende jaar. En dan zie je vooruit, dit moet er zijn, dat moet er zijn. En wij zien dat nog niet, wij zien dat nog niet, maar u ziet dat allemaal al wel. Net als een bouwer van een huis, er staat nog niks. Je bent de architect ervan en je bouwt het huis twee keer. Eén keer in je gedachten en één keer met de hand. Je zag het al voor die tijd, zo en zo moet het worden. En dan ben je ermee bezig en ja, kijk, zo wordt het dan. Zie je het? Dat was dat vooruitziende blik. Het is zo ernstig. Het is zo ernstig. Zo ontzaggelijk ernstig. Neemt het dan ernstig. Amen. Psalm 98, vers 4. Laat alle stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, gebergten vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren ook. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar vreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. 98 vers 4. Gaat dan heen in vrede en ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van ons Heer Jezus Christus en de liefde Gods die des Vaders is en de troostvolle gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.